Ik loop over de tentoonstelling Robots in Captivity. Op de buitenplaats van het voormalig klooster Doornburg. Een tentoonstelling van Bram Ellens. Een kennel vol met robots die door hun baasjes zijn achtergelaten. Die spelen dat ze dieren zijn. Beroemde dieren. Bekende archetypes. En helemaal op het einde van deze tentoonstelling, je zou het wel het hoogtepunt kunnen noemen, is een werk van Bram Ellens zelf, The Mad King. Een gigantische industriële robotarm met kettingen. En een hek met tralies om ons, de toeschouwer, voor hem te beschermen. Het doet denken aan Shakespeare, aan Macbeth, aan Richard III, aan gekke koningen, aan grootse dramatische taferelen. Het is een robot die acteert. Welkom bij Acting Like a Robot. Een podcastserie van Ulrike Kwade Compagnie, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht. In deze podcastserie onderzoek ik, Luc de Groen, met wetenschappers en kunstenaars hoe het met de sociale robotica staat, wat zij van theater en specifiek objecttheater zouden kunnen leren en hoe een robot in de toekomst acteert. Deze podcastserie is een onderdeel van het grotere Acting Like a Robot onderzoeksproject van de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit van Amsterdam, Ulrike Kwade Compagnie en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In deze tweede aflevering staat de overlap tussen robots en theater centraal. En daarom stel ik je graag voor aan de vier onderzoekers die mij deze podcastserie helpen mijn vragen te beantwoorden.
Maaike Bleker en ik ben hoogleraar theaterwetenschap.
Niraf Christof, lector performatieve maakprocessen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.
Ulrike Kwade, theatermaker.
En ik ben Koen Hendricks, hoogleraar sociale kunstmatige intelligentie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Maak je geen zorgen als je niet alle namen in één keer hebt onthouden. Ik zal ze nog even aan je voorstellen als ze voor het eerst aan het woord komen. De overlap tussen robots en theater is het onderwerp van deze aflevering, maar ook het onderwerp van het grote onderzoek dat we volgen. En daarom is het misschien leuk om eerst iets te horen over hoe dit onderzoek is ontstaan. Hoe is deze link tussen robots en theater in het leven geroepen? Je hoort Maaike Bleker.
Het allereerste begin was dat ik werd gevraagd in Australië om mee te doen aan een project over het socializen van een robot. En ik was daar heel verbaasd over, omdat ik nog nooit iets met robots had gedaan. En het bleek dat ik werd gevraagd vanwege kennis waar ik over had geschreven, kennis uit het theater over non-verbale communicatie, waarvan men daar dacht dat dat nuttig zou kunnen zijn voor de robot die ze daar wilden ontwikkelen. En dat zette mij weer aan het denken. En ik ging meedoen in dat project. Ik ging verder ook rondkijken. Nou, zijn er meer mensen bezig met wat je eigenlijk die kennis uit het theater zou kunnen gebruiken om robots socialer te maken, om de communicatie daarvan te ontwikkelen, het gedrag. En daar heb ik zo rondgekeken. Ik heb gezien hoe daar op verschillende plekken verschillende dingen mee werd gedaan. En dat was de aanleiding om ook in Nederland te gaan kijken. Zouden daar andere mensen ook in geïnteresseerd zijn om daar samen aan te werken? En zo eigenlijk is dit project ontstaan.
Maar Ulrike, voor jou als beeldend theatermaker, als poppenspeler, poppen zijn toch iets heel anders dan robots?
Ja, mijn grote liefde zijn poppen. Ik heb dus in Japan gestudeerd en daar is natuurlijk de traditie van het poppenspel. En ja, is in theater heel belangrijk en ook in de cultuur is daar zo helemaal ingewoven, in de maatschappij ook. En ik ben daar vaak geweest en maak vanuit de Japanse spirit zeg maar ook veel werk. En voor mij is zeg maar de robot een natuurlijk vervolg of dezelfde familie zeg maar als poppen. Dus voor mij was het heel vanzelfsprekend en een hele leuke vraag om of ik hier aan mee wilde doen. Ja.
En welk familielid is het dan? Is het,
Voor mij, ja, ik denk meer zeg maar dat poppen de grootouders zijn en ouders, zeg maar. En dat dit dan zo een beetje het kind is. Ja.
De puber misschien net.
De puber, ja. En dat hij inderdaad gewoon nog heel erg moet uitzoeken waar die voor staat en hoe die in de wereld staat. En, ja. Ja.
Nou Koen, de pubers, hebben die wel zin in de bemoeienis van de ouders en de grootouders?
Ja, het idee is natuurlijk dat je toch wat van je ouders kunt leren. Dus wat dat betreft zit er denk ik wel wat in. Ja, en je moet ook die nieuwe generatie weer de kans geven. Dus ik vind het wel een mooie analogie. Dus ook weer verkennen. Tegenwoordig is elke generatie weer heel anders. En die ontwikkelingen gaan heel snel. Tegelijkertijd zitten er wel dezelfde soort van vragen. Dus bijvoorbeeld, hoe breng je een pop tot leven? En hoe zou je zo'n robot tot leven kunnen brengen? Want dat doet ook wat bij mensen in de interactie. Er zitten natuurlijk ook grote verschillen, omdat theater vaak onstage is en robots vaak in een context de interactie direct aangaan met publiek of met andere mensen in andere contexten. Dus ja, hoe je dat dan bij elkaar kan brengen en er toch die optelsom het meeste van kan laten maken, dat is de uitdaging van het project, denk ik ook weer.
Ja, ik denk dat Ulrike en Koen net ook hele belangrijke punten aangaven over hoe je, als je kijkt naar verschillende vormen van theater, dat natuurlijk ook het bijzondere aan poppentheater en objecttheater is, dat wat daar geanimeerd wordt een niet-menselijk entiteit is. En dat daar een hele directe link zit. En een veel directere link nog dan met denken over acteren, wat door mensen gedaan wordt. Bijvoorbeeld waar je op verschillende plekken ook experimenten mee ziet. Maar dit was een heel belangrijk punt voor dit project. Om te denken, ja, het moet juist ook over die kennis die daar vandaan komt gaan.
Oké, we gaan dus naar het theater. We gaan naar de Shakespeareaanse robotarmen die koningstragedies uitvoeren. En mijn vraag aan Maaike is er een rijke traditie van robots in het theater?
Nou, er is wel een geschiedenis. Ik weet niet wanneer iets een rijke geschiedenis is, maar het is natuurlijk ook interessant dat het woord robot überhaupt zijn geschiedenis al heeft in het theater, in een toneelstuk als eerste werd gebruikt.
Voor de volledigheid, het gaat hier over het stuk RUR van de Tsjechoslowaakse schrijver Karel Čapek. En hij schreef het stuk RUR in 1921. En daarin kwam het woord robot dus voor het eerst voor.
Er is zeker een geschiedenis van theatermakers die met allerlei soorten van technologie, inkluis robots, hebben geëxperimenteerd door de loop van de tijd. Theater is natuurlijk een fantastische plek om van allerlei dingen uit te proberen. Om uit te proberen wat je ermee kunt doen. Interactie aangaan, hoe dat ook inderdaad ervaringen, betekenisvolle ervaringen kan oproepen. Er is allerlei kennis over hoe je interacties kunt ontwikkelen en aangaan. En je hebt een hele mooie experimenteerruimte voor een publiek. Dus daar zijn op allerlei vormen van geschiedenissen, zou ik zeggen, in. En daarnaast zie je dat meer recentelijk op verschillende plekken in de wereld ook gekeken wordt van hoe kun je dat ook nog expliciet inzetten om die robots te ontwikkelen. En je kunt natuurlijk op verschillende plekken, je kunt bezig zijn met hoe kun je robots in het theater gebruiken en andersom ook, wat kan dat theater weer bijdragen aan het denken en ontwikkelen van robots. En die dingen komen dan heel mooi samen.
Wat voor mij echt wezenlijk is in het denken over ook robots en theater, is de geschiedenis in het theater om, zeg maar, het beeld van de mens zoals wij dat kennen af te breken.
Dit is Niraf Christof, lector creatieve maakprocessen aan de Hogeschool van de Kunsten Utrecht.
En bijvoorbeeld als ik denk aan het werk van Samuel Beckett, zowel de teksten als de voorstellingen, door het simpel terugbrengen van een personage tot een mond of tot urnen waar blijkbaar mensen in zitten en daar hoor je een woord uit. Dat heeft zoveel betekenis gehad voor het anders kijken naar het beeld wat wij van een mens hebben. Voor mij daar een ontzettend traditie in is om steeds opnieuw te kijken naar wat een mens eigenlijk is en hoe dat eruit ziet. En ik denk dat dat ook heel veel van hulp kan zijn in hoe je vindt dat robots kunnen zijn en ervaringen kunnen teweeg brengen.
En ik zat net te denken inderdaad van waarom poppen op toneel, even als vergelijking. Poppen zijn eigenlijk nooit op toneel, tenminste in voorstellingen die ik maak niet, zodat ze zeg maar de hele voorstelling dragen en het hele verhaal vertellen. Ze zijn altijd een soort stand-in voor een mensbeeld, voor een levenswereld. En in die zin zijn ze altijd een soort experimenteerveld over wat als wij ons uit het centrum zetten van onze eigen ervaringen, van ons eigen leven. En wat als we uitproberen dat het leven er anders uit zou zien. En ik vind dat een hele belangrijke oefening. En de robot is daar een onderdeel van. Want ik merk ook gewoon nu zo de generaties die nu komen, of die er nu zijn, jonge generaties, zeg maar, is heel anders dan 20 jaar geleden. Die vinden dat heel normaal, dat er pop-up toneel zijn, dat er animatie is. En dus als we het hebben over de iPhone en die hele wereld gaming enzovoort, wat het heeft veranderd, dat is wel zeg maar hoe wij tegen deze geanimeerde wereld aankijken en wat we daarin zoeken. En ik vind dat een hele mooie vorm. Dus niet dat een robot een uur lang iets moet presteren, maar eigenlijk waar die voor staat. Waar die voor ons voor staat en wat we daarop projecteren. Dat denk ik dat het eigenlijk de interessantere vraag is.
Ik spreek verder met Maaike Bleker over de relatie tussen robots en theater en over dit onderzoeksproject. Maar eerst wil ik je een stukje audio laten horen van mijn wandeltocht naar de plek waar ik Maaike ontmoet. Probeer je voor te stellen hoe de robots eruit zien die je hoort. Probeer je voor te stellen wat voor robots in gevangenschap dit zijn. En als je nou wil weten of je verbeelding een beetje klopt met hoe het er echt uitzag, ga dan naar www.robotsincaptivity.com. Zou je eens kunnen vertellen, waar zijn we?
Nou, we zijn in Doornburg. En Doornburg is een 20e eeuws klooster. Wat nu geen klooster meer is, maar zo gebouwd. En het is nu een plek waar kunst en wetenschap samenkomen. Voor tentoonstellingen, maar ook voor residencies. Dus ook vaak werken kunstenaars door aan de dingen die er getoond worden.
En momenteel is er de tentoonstelling Residency Robots in Captivity. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
Ja, dat is een tentoonstelling van Bram Ellens. Die veel werkt met robots. Die vindt. De tentoonstelling is ook opgebouwd als een soort asiel voor robots. En hij experimenteert met die robots, met die bestaande robots. En ontwikkelt daar vormen van gedrag mee of voor. Die misschien niet zo waren als ze oorspronkelijk bedoeld waren. Maar die heel erg voortbouwen op wat die robots kunnen of wat ze ook kunnen als ze niet helemaal goed meer doen.
Want het zijn dus inderdaad robots in gevangenschap, een soort asiel, met ook allemaal bordjes erbij. Bevrijd de robots niet, want dan kunnen ze onvoorspelbaar gedrag vertonen. Wat zegt dat voor jou? Of waar gaat dat over?
Ja, sommige van die robots zijn geanceneerd als van bevrijd ze niet en ze zijn gevaarlijk. Anderen die hebben een ander soort persoonlijkheid of wordt gesuggereerd dat ze een ander soort persoonlijkheid hebben. Wat mij interesseert is hoe deze kunstenaar Bram, hoe hij kijkt vanuit een kunstenaarsperspectief naar dat gedrag van die robots en hoe je dat gedrag interpreteert zonder dat dat misschien zo bedoeld is. En hoe dat ook te maken heeft met hoe je ze in een bepaalde situatie zet. En dus dat bepaalde robots die het eigenlijk niet zo goed doen, die dus niet heel erg goed richting hebben of omvallen. Of als je die in een kooitje zet, dat het ineens lijkt alsof het diertjes zijn die proberen te ontsnappen. En andere robots die eigenlijk bedoeld zijn om bijvoorbeeld in de auto-industrie dingen uit te voeren, dat als je die programmeert en in een bepaalde context zet, dat het ook hele elegante bewegingen lijken te zijn van een dier wat jou aankijkt of wat je wat jou onderzoekt of wat zijn omgeving onderzoekt. En dat vind ik heel intrigerend hoe dat een perspectief op gedrag van robots geeft, of ook op het ontwikkelen van gedrag van robots. Dat niet gaat over eerst bedenken wat die robot moet doen en dan proberen het zo te programmeren dat hij dat precies zo uitvoert. Maar dat je kijkt naar wat doet dit ding eigenlijk? Wat is ook de eigenheid van dit ding? En hoe nodigt dat uit om dat gedrag te interpreteren?
Ja, eigenlijk net als theater.
Dat heeft veel met theater te maken, omdat je daar ook vaak niet zo werkt, noodzakelijk zo toewerkt naar van, oh, die acteur moet exact dit doen. Maar je hebt meestal wel in gedachten in de richting waarin je wil dat iets overkomt en dan gaat een acteur van alles uitproberen, of een poppenspeler of een danser. En dan herken je dingen, maar dat zijn ook vaak dingen die je niet precies zo zelf had kunnen bedenken. En die ook heel erg samenhangen met de eigenheid van die performer. Die performende mens of die performende object. En ik denk dat dat heel relevant is ook voor robots. Dat we er niet alleen naar kijken hoe die het gedrag van mensen of dieren kunnen kopiëren, maar wat eigenlijk voortkomt uit hun eigen lichamelijkheid, zou je kunnen zeggen. En wat dat oplevert aan gedrag en aan mogelijkheden voor interactie. Dat is natuurlijk ook, hangt alles samen met die titel van ons project, Acting Like a Robot. Dus wat zou het betekenen, niet om die robot like a mens te laten acten, maar wat zou het kunnen betekenen om te acten like a robot?
Misschien denken veel mensen bij groot, lang, meerjarig onderzoek dat het dus vooral gaat om zitten en nadenken. Maar eigenlijk zit je dus vaak tussen de robots, probeer je iets uit en werk je ook veel met kunstenaars samen.
Ja, dat is heel erg hoe ik graag werk. En hoe ik natuurlijk ook zo eigenlijk altijd theater heb onderzocht. En nu pas ik dat eigenlijk toe op een ander onderwerp. En dus het onderzoeken van wat gebeurt er dan en hoe kun je vanuit daar ook weer gaan nadenken over hoe je actief kan bijdragen aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van gedrag. Dus je gebruikt eigenlijk theater op twee verschillende manieren in die context. Het is deels een manier. Je bent natuurlijk heel erg getraind om analytisch te kijken naar theater. En dat kan je ook gebruiken om te kijken naar het gedrag van robots en naar de interactie tussen mensen en robots.
Wat betekent dat precies, analytisch kijken?
Nou, dat ik heel erg, als ik kijk naar theater, erg bezig ben met hoe komt het dat dingen zo werken als ze werken. Dus dat ik natuurlijk net als iedereen geraakt word of dingen begrijp of niet. Of dat ik denk, hé nee. Maar dat ik ook heel erg getraind ben om dan na te denken, waardoor komt dat precies? En ik heb ook allerlei theorieën en methodes geleerd om daarop toe te passen, die je dan kan gebruiken om dat beter te begrijpen. En ook als medemaker van theater heb ik ook geleerd om na te denken van, maar dit is net niet wat we bedoelen. Of, oh, dit zou je nog verder kunnen trekken. Of je zou ook dat kunnen doen. Dus dat is een manier van kijken naar theater waarbij je voortdurend bezig bent ook met de relatie tussen hoe iets werkt, hoe het geconstrueerd is, hoe het werkt en wat dan het effect is en wat je daar ook, hoe je ook keuzes daar anders in kan maken. Dus dat is de ene kant. En die andere kant is dan van nadenken van, nou, wat kan je daar dan van gebruiken als je nadenkt over robots, over het maken van robots, over het ontwikkelen van hun gedrag, hun interactie met mensen. Dus dan kan je eigenlijk ook weer actiever nadenken van, hey, dit kunnen we dan misschien zo toepassen. En het leuke met zo'n residency tentoonstelling is dat je dat dan ook kan doen. En dat is in die zin ook vergelijkbaar wat we doen met de robots binnen het Acting Like a Robot project. De case studies met de Pepper en de case studies met de NAO. Dat je dan denkt, oh, wacht even, zo kunnen we analyseren wat er gebeurt. En wat nou als we dit uit het theater gaan toepassen?
Want theater is dus ook een kunstvorm die misschien heel goed is in het manipuleren, is misschien een te negatief woord, maar het in elk geval het bedenken hoe je bepaalde reacties bij mensen kunt oproepen.
Ja, omdat je natuurlijk met theater, als je dat analyseert of als je het maakt, en daar is natuurlijk analyse eigenlijk ook deel van, dan kijk je naar je wordt je enorm bewust daarvan dat een situatie altijd opgebouwd is en dat het gevolg is van keuzes die iemand heeft gemaakt. Dus als iemand een toneel oploopt, een hele simpele scène, zeg maar, zelfs als er geen decor is en alles, dan heeft iemand besloten wie die iemand is, hoe die eruit ziet, waar die het toneel oploopt, of wie snel het toneel oploopt of langzaam, hoe zich dat verhoudt tot een publiek. En iemand heeft dat gedaan vanuit verwachtingen, ervaring, soms bewust, soms onbewust. En dat soort dingen leer je heel erg bewust van worden als je theater analyseert en als je meedenkt over het maken van theater. Omdat je altijd te maken hebt met een hele situatie met mensen of dingen die dingen doen. Een grotere ruimte waarin dat gebeurt. Een frame wat is aangeboden om er naar te kijken. De context, de relatie tot een publiek. Dus het is toch ook een vorm van kijken naar situaties. Ja.
En dan is bij robots moet je vaak dus die situatie er vanaf nul opbouwen. Daar waar we misschien als een mens, bij wijze van spreken, als een robot een verpleegster moet vervangen. Een menselijke verpleegster die heeft misschien al het menselijk gedrag gewoon al omdat het een mens is. Zo bij een robot moet je al die situaties weer opnieuw invoeren, aanbrengen.
Ja, dat gaat natuurlijk over het gedrag. En dan kun je er ook daarbij dus meteen afvragen, wil je dat die robot een menselijke verpleegster kopieert? Of wil je dat die robot zich zo gedraagt dat iemand zich heel gemakkelijk daarbij voelt, maar dat het niet noodzakelijk is als een mens? Want mensen zijn heel goed in staat om te gaan met niet-menselijke entiteiten. En daar heeft theater natuurlijk ook veel ervaring mee. En aanverwante kunstvormen als animatie in cartoons. Maar ook poppentheater, waar je natuurlijk ook een goed gesprek met een sok kan voeren. En daar hele affectieve relatie mee hebben. Dus dat is één kant. En aan de andere kant is het ook, denk ik, dat je door theater heel bewust wordt dat het niet alleen die verpleegster is, maar ook in welke context opereert die verpleegster?
Ook het decor en de
het decor,
muziek.
De situatie. Ja, dus als je een robotverpleegster hebt in een ziekenhuissituatie, dat het heel erg uitmaakt waar die verpleegster ook is en wat voor soort situatie dat is. En dat de ene robot dan beter zal functioneren dan de andere.
In het onderzoek Acting Like a Robot, hoe zie jij jouw rol daarbinnen?
Ik denk dat mijn rol vaak gaat over die twee kanten die ik net benoemde. Die analytische blik en het nadenken over wat dan uit theater ingezet zou kunnen worden. En dat zich dat. En natuurlijk ook omdat het. Dat het ook een soort van paraplu-rol is in die zin. Want dat het een samenwerking is met mensen die concreet werken aan robots. En waar ik dan degene ben die binnenbrengt van, nou, dit zouden we misschien uit theater kunnen inzetten. Maar er komen ook mensen in die veel gespecialistischer nog ervaren zijn in het maken van theater. En die dan vanuit van, als we inderdaad dit specialisme binnenbrengen, dan zouden we ook nog dit en dit, of dat, als we dat binnenbrengen, dan kun je dat zo doen. En die dan op die manier nog daar weer verder aan werken. Dus dit is een soort van, ik ben in die zin denk ik ook de reflecterende rol, die ook probeert uit die experimenten weer dingen te abstraheren of uit te halen voor volgende stappen. Of van, als we dit nu uitgeprobeerd hebben, wat kunnen we daar dan mee vervolgens? Het is een heel erg observerende, analyserende en interpreterende rol. En proberen daar verschillende elementen vanuit dat perspectief bij elkaar te brengen. En ook dus nadenken over, maar wat kunnen we dan? Wat kan deze tentoonstelling bijdragen? En wat zouden we hiermee kunnen doen? En wat kan een andere kunstenaar bijdragen aan die grotere vraag die we hebben?
Heb je al momenten gehad waarop je dacht, maar hier kon ik echt even er iets uithalen waardoor we weer een nieuwe stap konden zetten? Zou je dat een voorbeeld kunnen geven?
Ik denk dat het. Maar ik weet niet of we dat voorbeeld al een keer besproken hebben. Een moment wat dat bijvoorbeeld in het werken met de Pepper-robot voor het AI Film Museum, was dat het moment dat we keken naar van, hey, waar is die robot? Ja, er was een opdracht en vanuit die opdracht is die robot eigenlijk geprogrammeerd. En daarna hebben we daar naar gekeken van, hey, maar okay, hij doet nu dit. Maar wat uit het theater zouden we kunnen bedenken dat een stap verder zou kunnen brengen? En dat ging toen over de communicatie van die robot. Die is bedoeld om mensen uit te nodigen en te overtuigen dat ze vriend van het AI Museum moeten worden. En die communicatie, die was, zeg maar, de inhoud klopte heel erg. Hè? Dus die bracht die boodschap wel over. Maar het gebeurde niet echt op een manier dat je meegenomen werd als degene die zou moeten gaan interacten met de robot, zoals een bezoeker. Het bleef een beetje op een afstand en het was bijna alsof je naar een tekstbord keek, zeg maar, in het station. En daar hielp het heel erg om te denken vanuit, maar hoe zou je als theatermaker nadenken over wat die taal doet? En je leert als theatermaker natuurlijk erg over nadenken dat taal niet alleen een boodschap overbrengt, maar ook dat het iets met iemand doet. Dus als ik jou op een bepaalde manier aanspreek, dan plaatst jou dat in een bepaalde positie. Ik kan jou zo'n manier aanspreken dat je je heel welkom voelt, maar ik kan je ook aanspreken op een manier dat je denkt, oeh, hier kan ik beter wegwezen. Of ik kan je aanspreken op een manier dat je uitgenodigd wordt om iets te doen of een vraag te stellen of dat juist niet te doen. Dus we hebben toen veel meer vanuit dat soort van taalgebruik teruggekeken naar die robot. En dat was denk ik een heel concrete stap.
We naderen het einde van deze aflevering. We hebben gekeken naar robots alsof het theater is. En naar wat theater kan doen voor de robots. Niet alleen robots die acteren alsof ze in een Shakespeare zitten. Maar ook theatertechnieken toegepast op robotica. Of het nu om tekstgebruik, decor, of het nadenken over interactie gaat. Robotica heeft veel te leren van het theater. Je luisterde naar Acting Like a Robot. Een podcastserie van Ulrike Kwade Company, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, en de muziek die je hoorde is van Amir Fahidi. In de volgende aflevering kijken we naar creatieve maakprocessen. Tot dan!